het bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid 89, de nieuwe stem van het stadion. Deze podcast is ooit ontstaan vanuit waardering voor de mooiste verhalen over onze club Feyenoord. We serveren twee wekelijks rood-witte anekdotes, wonderlijke wetenswaardigheden. We spreken over gedenkwaardige wedstrijden en spelers en delen vergeten Feyenoord-verhalen. Dat doen we ook vaak met een gast die eigenlijk ook altijd overloopt van clubliefde. Emotie en teleurstelling... Ja, die horen bij het supporterschap. Maar online haat en het in gevaar brengen van andere supporters en spelers... is met geen enkele U-bocht in verband te brengen met clubliefde. Maar toch doen we daarom vandaag wat jij, beste luisteraar, van ons gewend bent. Meer mooie verhalen over Feyenoord. We verwelkomen de zoon van Feyenoord-legende Big Johnny. Maar naast de zoon van, heeft hij zelf inmiddels ook een actieve rol bij Feyenoord. We hebben het hier over stadionspeaker Dimitri Metgod. Die is aangeschoven. Ik struikel over je voornaam. Maar je bent van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent, Dimitri.
Dankjewel.
En aan jouw zijde Harry Hamer hier tegenover. Dat is geen toeval. Ja. Die zien we hier vaker.
Ja, helaas wel.
Ja.
Nee, we hebben allemaal onze bivakmuts afgezet. Dat kunnen de luisteraars gelukkig toch niet zien. Nee, daar komen we straks helaas. Moeten we daar een klein stukje nog eventjes op terugkomen.
Voor mij niet.
Nee, maar goed. Ja.
Het is een vrij land en een vrije uitzending.
Het is gebeurd, ja.
Hier wordt alles gezegd wat je wil.
Het meeste wel, inderdaad.
Het meeste, ja.
Nee, maar hartstikke leuk om... ik ken Dimitri al wat langer. We hebben zelfs nog samen gevoetbald, hè, vroeger.
Oh ja?
Tegen elkaar gevoetbald.
Oh, tegen elkaar, denk ik.
Ja, tegen elkaar. Ja. Jij bent VOB, geloof ik, hè?
Ja, toen was ik trainer.
In Overschie. Oh, toen was hij trainer, ja. Oh. Zo was het, ja.
En wat deed Harry? Die stond op het veld.
Vaak als scheidsrechter.
Als scheids.
En anders als keeper, denk ik.
Ja, ik kreeg geen ruzie met hem, of niet?
Allebei.
Nee, nooit.
Nee?
Nooit.
Nee,
hij maakte geen fouten, wou ik zeggen.
Nee, weinig.
Hij is de enige die nooit ruzie met mij gekregen.
Dus we gaan vandaag jou beter leren kennen nadat je een jaar hebt warm gedraaid inmiddels met de stembanden.
Ja.
En om gelijk een beetje in te rollen, hebben we gelijk een quizvraag. Hoe is het om als zoon van een oud-kampioen, John Metgod, een andere oud-kampioen, Peter Houtman, op te volgen?
Ja, dat is lastig om, denk ik, uit te leggen helemaal, maar... natuurlijk met alle respect voor de loopbanen van zowel mijn vader als die van Peter Houtman. En Peter Houtman dan nog extra als jarenlang stadionspeaker. 27 jaar volgens mij, als ik het goed heb.
Correct.
Dus ja, dat zijn wel grote schoenen om te vullen. Maar ik probeer het wel op mijn eigen manier te doen. En ik denk dat redelijk is gelukt.
Mooi. Ja, en buiten het voorlezen van de opstelling en de boel vocaal begeleiden... zijn we ook heel erg benieuwd naar de persoon achter de stem. En daar gaan we het vandaag ruim over hebben.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. We hadden hem vorig jaar, had ik hem al benaderd. Maar toen vond hij het nog een beetje te vroeg. Want toen was hij net begonnen. Dat snapte ik ook heel goed.
Ja, je moet het eerst waarmaken, toch?
Nu zijn alle tegenstanders een keertje langs geweest. Dus nu moet hij toch maar eens eventjes vertellen hoe dat nou is.
Ja,
eens.
Hartstikke goed. Ja, en word je nog veel geassocieerd met jouw achternaam?
Nee, of tegenwoordig niet. Tegenwoordig niet. Vroeger,
doet het nog wat met mensen, bedoel ik te vragen?
Doet het nog wat met mensen?
Nou, ja, tegenwoordig niet, want vroeger?
Ja, vroeger werd er wel eens een grapje gemaakt van... joh, hoe neem jij de telefoon op? Met God?
Ja.
Nou ja, die inkoppers die zijn verleden tijd gelukkig. Ik moet heel eerlijk zeggen, de supporters van nu... vraag ik me af of die mijn vader daadwerkelijk hebben zien voetballen.
Alleen de iets oudere.
Dus dan die link natuurlijk al leggen. Ja.
Ja. Alleen de iets oudere. Ja. Want John Metgod, voor de luisteraar, daar gaan we het zo ook nog wel iets meer over hebben. Aanvoerder van het legendarische kampioenselftal van 1993.
Ja.
En heel veel bekers gewonnen. Maar eerst moet er gelachen worden.
Zeker. Zou allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip.
Ja, viel er nog wat te lachen? Het zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Ja, even iets leuks. Nou, ik vind het leuk dat we best wel goed gaan eigenlijk, toch? In de competitie.
Ja, we hebben
daar
eigenlijk
om lachen.
We hebben natuurlijk vorige week 2 punten onnodig weggegeven. We geven ook nog iets te veel doelpunten weg. Maar ja, op zich, 7 uit 3 is op zich niet heel slecht. Maar dat had het natuurlijk eigenlijk 9 moeten zijn.
Ja. Toch?
Toch?
Ja, ja, zeker. Zeker. Ja. Ik denk niet dat het nodig was geweest. Maar goed, het seizoen duurt nog lang.
Maar het loopt, toch?
Het loopt redelijk, moet ik eerlijk zeggen.
En ik vind het middenveld vind ik echt om van te watertanden.
Absoluut.
Dat is, CGL, Valente.
Aanvallend zeker. En je mag hopen dat we zitten nu een week ongeveer voor de transfer deadline. Dat er niet die Fransen van Lille nog eventjes CGL komen ophalen. Ja. Want ja, die is op zo'n korte termijn moeilijk te vervangen.
Moeten we het straks ook nog even over hebben. Dus ja, nee, bij mij overheerst de glimlach. Ik ben blij met wat ik zie op het veld. En,
op het veld wel, ja.
Op het veld, ja. Ja.
Ja.
Maar jij zit hier te refereren aan...
Ja, kijk, ja? We zitten nu een dag na de wedstrijd. Voor de luisteraars, we nemen dit dus op maandagavond op. En we zitten een dag na de wedstrijd in Leeuwarden. En het zou inderdaad moeten gaan over dat fantastische middenveld. Het zou moeten gaan over die 5 doelpunten die we gemaakt hebben daar, wat er nog veel meer hadden kunnen zijn. Maar het gaat eigenlijk alleen maar over de wantoestanden die er waren. En ja, iedereen heeft daar natuurlijk al zijn zegje over gedaan dat het belachelijk is. En daar is iedereen het eigenlijk wel over eens.
Oh, zeker. Ja, natuurlijk.
En wat
dat
betreft maken sommige supporters, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens, die maken niet echt een goede beurt deze week. Want eerst, het zullen niet dezelfde mensen geweest zijn, maar eerst al dat gezeur over Geertruida, dat hij niet naar PSV zou mogen. En dan vervolgens doe je in Leeuwarden dit. En dat je vuurwerk wil afsteken om een medesupporter te eren. Nou, nog tot daaraan toe. Ik zeg altijd, doe dat gewoon voor de wedstrijd. Waarom moet dat tijdens de wedstrijd? Maar goed. Maar dat je er dan vervolgens ook nog mee gaat gooien en gaat schieten. Ja, sorry hoor, maar... En we worden er allemaal weer op aangekeken, hè? Onterecht, maar ja, het gebeurt wel. Als jij Feyenoord supporter bent, dan ben je zeker ook zo'n hooligan. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar ja, zo gaat nou eenmaal de publieke opinie, helaas. Ja. En daar kunnen we wat mij betreft niet hard genoeg tegen optreden.
Ja, maar dat is wat anders dan wat er nu gebeurt. En dat is het regent holle frazen, moet ik zeggen. Want ik heb alles voorbij horen komen.
Ja, maar dat is altijd.
Sociale controle. Dus ja. Als iemand met een bivakmuts voor je staat, moet je zeggen, hey, jongeman, wil je dat eens even niet doen? Dat is sociale controle.
Het is toch veel te warm voor een bivakmuts?
Ja. Dat is toch helemaal niet nodig. Het is 25 graden vandaag. Ja, maar... Of puntenaftrek.
Ja.
Michiel Kramer oppert dat. Onze vriend Geert den Oude van Rijnmond, die zei van, nou, klaar met de uitsupport. Ja, kijk, zolang de club en de KNVB en zij die erover gaan, hè, die de regels bepalen, de regels niet handhaven of met een plan komen, ja, dan hoor je allemaal dit soort dingen voorbij komen.
Nee,
maar en dan is iedereen heel de dag aan het speculeren met allerlei holle frazen en ideeën en hoor je van aanpakken. Ik denk, ja...
Nou, je moet wel aanpakken, maar er moet wel datagerichte aanpak zijn. En niet, kijk, puntenaftrek vind ik sowieso nergens op slaan. Want dan benadeel je dus ook de voetballers die er helemaal niks mee te maken hebben.
En de club.
En de club.
Ja.
Dus dat,
nou, maar daarom zeg ik, er komt heel veel voorbij.
Ja.
En ik denk dat het, ja, naar mijn idee, er werd heel schamper gereageerd op Robert Eenhoorn. Hij zei, ja, ik vind er eigenlijk niks van. En in eerste instantie dacht ik, ja.
Nou, hij zei, ik vind het helemaal niks.
Ik vind het niks. Ja, ik vind niks. En dat heeft hij een paar keer herhaald. En later dacht ik, nou ja, daar zit voor mij best wel veel in. Want ja, het is totale no-brainer. Iedereen die naar Feyenoord gaat en van die club houdt, ja, die is hier niet van gediend. Laat het nou eventjes aan andere partijen over om er daadwerkelijk iets mee te gaan doen. En ik denk dat je het niet verder helpt. Als iedereen elkaar gaat lopen na papegaai, hoe erg het was. Iedereen heeft het gezien, iedereen snapt het.
Nee, niet iedereen,
en die gasten die dit doen, ja, die luisteren niet naar ons, hoor. En die luisteren ook niet naar een of andere analist of iemand in een podcast of een journalist of een oud speler. Die luisteren helemaal naar niemand. Dus dat vraagt om iets anders, denk ik. Waarmee ik in ieder geval zeggen dat ik het allemaal onbelangrijk vind.
Nee. Maar ik vind dat je als club moet je dit gewoon keihard veroordelen.
Ja. Maar goed, nee, we waren op zoek naar de glimlach.
Ja,
Waar ik enorm naar uitkijk is de Champions League loting. En die komt aanstaande donderdag al op ons af. Ja, en dan is de vraag, zitten er namen in de koker waar jij al naar hebt gekeken? En dat je hoopt dat die het niet wordt, dat je niet gaat struikelen zoals ik net bij jouw voornaam deed.
Struikelen valt wel mee. Ik heb wel mijn favorietjes waar ik denk van, nou, dat zouden wel mooie tegenstanders zijn. Maar ik heb me nog niet verdiept in de namen. Want als ik al van alle clubs alle namen al moet gaan leren, terwijl ze niet hier langskomen, dan... Ja. Nee, dat is te veel.
Geen Dnepropetrovsk of zoiets.
Nee, die doen niet mee, geloof ik. Maar er zijn deze week natuurlijk nog voorrondes. Hè, dus het deelnemersveld is nog niet eens compleet. Nee.
Maar het zit er aan te komen.
Kijk... Je moet niet hopen, eerlijk gezegd. Als reisje is het wel mooi. Ja. Maar ik denk dat het elftal van Feyenoord op dit moment, als je naar Paris Saint-Germain moet of naar Bayern München, denk niet dat dat een hele leuke avond gaat worden. Ja, als ik eerlijk ben.
Dachten heel veel mensen in
City ook.
In City december. Ja. Heel bedankt.
En Bayern München thuis.
Precies.
Ja. Nee, dat is waar. Het kan. Dus
kan verkeren.
Dan moeten we ze thuis krijgen.
Tuurlijk. Ja. Ik zal heel even een ontluikende anekdote. Ik ben... De keren dat ik in mijn leven meer dan 30 jaar bij Feyenoord over de vloer eerder naar huis ben gegaan.
Mm-hmm.
Misschien 1 of 2 of 3 keer in mijn leven. En er was 1 keer dat ik ook weg wilde. En dat was uit bij City. Ja. Ik zat met best wel stevige griep op de tribune daar. En op een gegeven moment stonden we 3-0 achter. Ik denk, ja, ik ben zo kapot. Ik zat echt met flinke koorts. Ja. Ik dacht, ja, dit wordt 6-0.
Ja.
En na die 3-0, 75e minuut of zoiets, denk ik.
Toen viel de 3-1.
Jongens, ik ga weg. Dus ik liep naar Stuart. Ik zeg, joh, ik ga even openen, want ik wil gewoon weg. Ja. Ik wil naar mijn hotelkamer, naar mijn bedje. Want ik zat te rillen van de koorts. Ik zei, nee, je moet blijven zitten. Ja. Maar daar was ik wel blij mee.
Ja, de beste, beste wat je kon doen.
Dat was heel goed.
Ja, die man had een vooruitziende blik.
Zou het, ja. Maar ik denk dat er heel weinig waren in het stadion die op dat moment dachten van, het komt nog goed. Of het wordt nog 3-3.
Ja, als je daar geld op had gezet, had je weer aardig binnengelopen.
Ja, toch?
Ja.
Had je een 5-sterren hotel kunnen boeken.
Ja.
Voor een paar nachten nog.
Tuurlijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En je weet ook, als je in Champions League gaat spelen, natuurlijk krijg je dan minimaal 3, 4 echt hele zware tegenstanders. Maar dat is ook het mooie ervan.
Leuk hoor, zeker. Ja. En voor zij die klaar zitten om reizen te gaan boeken, ja, dat kan vanaf zaterdagmorgen, want dan wordt het speelschema ook bekend. Dus je hebt donderdag de loting, zaterdagmorgen het speelschema. Dus dat is voor mij iets om naar uit te kijken.
Ja. Ik zie graag Real Madrid trouwens naar de Kuip komen. Maar puur om
dat
de familiaire historie van mijn vader inderdaad.
Ja, daar heb jij natuurlijk nog
heb je dat wel leuk. Heb je het met hem er ook over, als dit in de lucht hangt? Dit soort lotingen, momenten?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ik heb het wel eens met hem over welke tegenstanders waren in jouw tijd, in de jaren 90.
Mm-hmm.
Nou, dat je dacht, daar kijk ik naar uit. 1 voor de sfeer en de grootheid, zeg maar.
Ja.
En 2, welke tegenstanders had je gehoopt waar we hopelijk van makkelijk zouden kunnen winnen? Want ik zie bijvoorbeeld ook in pot 4 zit volgens mij Viking. Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Behalve in films. Dus als je die kan loten, lijkt het me dat we daarvan kunnen winnen.
Ja.
Dus ik heb het daar wel eens over. Over
jaren 90 Tottenham, hè?
Tottenham
is zijn oude club.
Ja, klopt.
Was ik ook bij die wedstrijd. Dus een van de weinige keren dat een 0-0 een fantastische wedstrijd was.
Dat zijn mooie verhalen ook. Weet je, tijd van dat hij bij Real Madrid speelde inderdaad. Toen was het nog de regel dat je met 2 buitenlanders mocht spelen.
Ja, mm-hmm.
En er kwam een nieuwe trainer. En zoals elke trainer neemt hij ook zijn eigen spelers mee. Dus toen werd er nog een buitenlander gehaald. Voor Spaanse begrippen dan. Dus toen viel mijn vader een beetje buiten de boot.
Ja.
Dat was een beetje het verhaal.
Je bent ook opgegroeid in het buitenland deels dan?
Ja, ik was 2 maanden toen we naar Madrid verhuisden.
Ja.
Dus daar weet ik alles nog vanaf. Nee.
Geen actieve herinnering.
Nee, absoluut niet. Absoluut.
Europa Cup 2 finale gespeeld, hè? Met je vader tegen...
AZ, Ipswich.
Ja, nee, dat was UEFA Cup met AZ, maar met Real Madrid tegen Aberdeen.
Ja.
Die verloren ze van... Aberdeen. Ja, Aberdeen van de toen nog onbekende coach Alex Ferguson.
Oh. Volgens mij heeft hij 5 finales gespeeld bij Real Madrid en hij heeft er geen enkele gewonnen.
Nee, dat was...
Eentje voor de statistieken.
Ja. Ja. En dan zijn we toch begonnen bij jouw levenswandel. Beginnen we even bij je jeugd. Dan hebben we gelijk ook Big John besproken. Want van Real Madrid kwam de overstap naar Nottingham Forest.
Ja.
En dat was behoorlijk succesvol. In die zin veel wedstrijden gespeeld.
Jazeker. Veel wedstrijden gespeeld. Een club natuurlijk met historie dat ze 2 keer de Europa Cup 1, Champions League, er nu gewonnen hebben. Ook nog een wedstrijd van Ajax hebben gewonnen in de halve finale volgens mij.
Ja, klopt.
Dat is altijd lekker.
Ja hoor.
Het is ook de enige club die vaker de Europa Cup heeft gewonnen dan landskampioen is geworden. Dat even dit terzijde.
Ja, basiskennis dit, ja, hoor. Dat feitjes, wisten we al.
Feitjes. Ja. Nee, en ja, die club, ik draag nog steeds een enorm warm hart toe als ik daar ben. En ik probeer daar best wel regelmatig naartoe te gaan. En loop je over de brug, over de Trent. En dan zie je dat stadion met die lampen. En ja, eigenlijk, ik krijg het maar van twee stadions dat gevoel. En dat is de Kuip en City Ground.
Hmm. Oh ja?
Ja.
En als je daar dan je naam noemt, gaan er dan nog belletjes rinkelen?
Ja, 100%. Maar ik heb het idee dat in Engeland best wel wat oudere mensen... nou, er wordt heel respectvol, zeg maar, over gesproken.
Ja.
Als mijn vader daar vroeger in de taxi zat, en toen was hij al klaar met spelen. En toen ging hij naar Portsmouth als assistent van Tony Adams bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dan taxichauffeur herkende hem en gelijk, Big Johnny en welcome. En ja, allemaal gewoon, ja.
Het leeft, hè?
Ja, je wordt daar echt soort van, ik wil niet eens zeggen als held, want dat vind ik een beetje te veel.
Ja.
Maar
ja.
Er wordt enorm met enorm veel respect inderdaad gekeken naar oudspelers. En dat is in Nederland nog iets minder.
Zijn wij niet zo goed in, nee. Ja.
Nee, nou, er wordt wel steeds beter trouwens. Zeker bij Feyenoord met die
reunie,
die Legends.
Daar zit nou een mevrouw op, Isabel.
Ja.
En die doet dat volgens mij ontzettend goed.
Mm-hmm. Absoluut, absoluut.
Want überhaupt het gegeven dat er echt iemand van is en dat zich daarmee bemoeit.
Ja.
En je ziet het ook terug in allerlei content. Dus die doet dat goed. Ik dacht wel, toen al die oudspelers op het veld stonden. Dat is even een gratis tip van de dag die je mee kan nemen voor volgend jaar. Misschien moet je ze. Ja, het is een hele lange lijst.
Ja.
Maar ik denk dat de mensen op de tribune het heel erg leuk vinden als iemand, en dan kijk ik even naar jou, kan voorlezen wie daar allemaal zitten. Want dan krijg je heel veel op de tribune. Want ik zat te kijken en in te zoomen van wie zijn er? Zijn dat dan? Maar hier en daar herken je wel eentje.
Ja.
Dan krijg je wel heel veel. Oh ja, op de tribune.
Ja, ik gedeeltelijk ben ik dat zeker met je eens. Omdat je ze dan nog meer, zeg maar, in het zonnetje zet.
Ja.
Maar als er 43 mensen staan, dan ben je 43 minuten... of nee, minuten niet.
Ja, kan dat heel snel.
Ja, maar dan ben je best wel lang aan het woord. En ik denk niet dat de supporters daarbij gebaat zijn. Die willen misschien een liedje zingen voor ze. En...
Ja. Dus, als één vereniging het veld opkomen, heel snel is een... ik weet het niet, hoor.
Nou, wat ze wel zouden moeten doen, heb ik op social media ook voor gepleit... is als je die elftal foto dan ziet, of elftal, 43-tal foto dan... Ja. Dat daar gewoon, als die naar buiten wordt gebracht, die foto... dat er gewoon een keurig een bijschrift bij staat
van
wie het allemaal zijn.
Ja,
want ik moest eerlijk... Ik ken heel veel spelers en heel veel van gezichten herken ik nog. Maar er zaten er echt 3-4 bij dat ik dacht van... Huh, wie is dat in vredesnaam?
Ja, wat rimpels erbij, wat haartjes eraf.
Nou ja, zet gewoon die namen erbij. Joh.
Ja, dat kan ook. Dat scheelt jou 43 namen. Ja,
precies. Dat scheelt. Dat
en goed. En dan kunnen we weer door.
Van Nottingham Forest gingen we ook weer door. John Medgold, Tottenham Hotspur. Dat was iets minder succesvol in die zin. Iets wat korter verblijf. En 12 wedstrijden.
Ja, trainerswissel.
En dan ben je aan de beurt.
Ja, trainerswissel. Wilde anders gaan spelen. Hij paste niet meer in het plaatje. Nou, toen... kwam de mooiste stap.
En dat is Feyenoord.
Ja, zeker.
Ja, kijk, dat is toch
in
goed, hè?
88, hè?
En dat heb ik mijn vader wel eens gevraagd. Na Nottingham Forest...
Ja.
Was volgens mij Jorien van der Heerik... was volgens mij voorzitter. Die is volgens mij naar Nottingham gevlogen... en die is bij ons thuis geweest... om te praten over een overgang naar Feyenoord. En dat is toen niet doorgegaan. Toen heeft hij 1 jaar Spurs inderdaad gedaan... maar toen dat bij Spurs die trainerswissel kwam, hebben ze weer aan de bel getrokken. En toen dacht hij van, nu moet ik gaan.
Hmm. Het was geen twijfel?
Nee, eigenlijk niet.
Ja.
Nee.
Maar Jorien was nog geen voorzitter toen, maar hij was volgens mij penningmeester. Dus hij zal wel een behoorlijke vinger in de pot hebben.
Hij bemoeide zich wel met
Hij is in 92 pas voorzitter geworden.
Okay. Ja, volgens mij 91. Maar anyway, hij bemoeide zich wel tegen de aankopen aan een beetje. Dus,
ja. En als het andere namen zijn, dan hoor ik dat vast van mijn vader. Maar kwamen in ieder geval twee mensen die hem graag wilden zien.
Ja.
Even voor mijn beeld. Hoe oud was jij toen je vader bij Feyenoord ging spelen? 88?
88 was ik 6.
Ja. Staat je dat nog wel enigszins bij?
Ja, maar Engeland ook wel een moment, hoor.
Ja, toch wel.
Zeker. Ja. In een uniformpje naar school. Want daar dragen ze allemaal hetzelfde op school.
Ja.
Een aantal dingen die ik me nog steeds gewoon heel goed herinner. Vrienden overgehouden, ook nog in Engeland.
En de taal?
Mooi.
Heb je dat bij kunnen houden of is dat
achteruit gehoord? Is eigenlijk, toen ik in Nederland kwam, ik verstond natuurlijk wel Nederlands, omdat we dat thuis ook praten. Maar op school kreeg ik gewoon Engels. Was alles in het Engels. Dus ik heb de eerste paar jaren heb ik daar best wel moeite mee gehad. Om die schakel te maken, ja, zeg maar, naar het Nederlands. En in, even als voorbeeld, de lidwoorden, de, het en een.
Ja. Ja.
In Engeland heb je de.
Ja.
En ben alles klaar. Is de.
Ja.
Dus ik vond het zo moeilijk om, wat is nou de? En waar moet je nou het voor zetten? Is het nou het tv of is het nou de tv? Of
ja,
is het nou de huis of is het huis? Ja. Dus dat vond ik in ieder geval, is altijd me bijgebleven dat wel een dingetje was, maar... Ik heb zeker wel een voorsprong als het gaat om de Engelse taal.
Om de Engelse taal. Dus eigenlijk ben je met een achterstand. We zitten hier met die eigen taalachterstand had. Die nou ja, speaker is geworden, jongens.
Ja. Ja.
De sky is the limit.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
En ja, toen die Feyenoord...
Mooi Rotterdams accent ook aangemeten. Dat, ja.
En toen de Feyenoordjaren van 1988 tot 1994. We volgen even het spoor van je vader nog steeds. Ja. Ja, dat is best wel een langere periode. Waarbij je zelf ook wat ouder werd. En veel op de tribune ook zat.
Ja, zo lang kan ik herinneren, elke wedstrijd. Thuis in ieder geval.
Ja.
En ja, toen was er nog Norma. Norma deed toen
de boterhammen smeren.
Spelers home.
Spelers home inderdaad. Ja. Waar we dan als de wedstrijd niet om aan te gluren was. Of het regende pijp stelen. Dan gingen we bij Norma zitten.
Dat heb jij in die tijd dan regelmatig gezeten, denk ik.
Regelmatig.
Ja.
Nou ja, als jong kind dan... ja, hou je dat een kwartier, 20 minuten vol.
Mm.
En dan vind je het wel welletjes geweest. Dus, ja. Maar in die tijd wel in aanraking gekomen met Jacques Nachtegaal.
Ja.
Als stadionspeaker.
Ja.
En later natuurlijk Peter Houtman.
Ja.
Ja.
En had jij toen al zoiets van, dat wil ik later ook?
Nee.
Ja.
Nee.
Jouw ik droom denk was gewoon zelf ook voetballer worden.
Ja, ik denk dat 90% van de jongens dat heeft. Dus.
Ja. Ja, het leuke van die periode vind ik nog steeds dat in 88 werd er, ja, waar ze het geld vandaan haalden destijds weet ik ook niet meer. Maar Hans Kraaij was toen directeur. Die haalde heel veel nieuwe spelers, onder wie dus jouw vader. Maar ook Martin van Geel, Marcel Brands, Vlody Smolarek. Heel veel nieuwe namen kwamen er. En jouw vader is eigenlijk de enige geweest die heel lang in de Kuip het heeft volgehouden. Want de meeste van die andere gasten waren na 1 of 2 jaar weer vertrokken.
Ja, ik weet niet wat dat is. Ik denk, hij kwam wel aardige rugzak, zeg maar, aan ervaring. Internationaal ook gezien. Dus ja, ik denk dat het team dat misschien wel nodig had. Of ja, geen idee.
Ja. Ja, hij was echt wel de ruggengraat van dat elftal. Ja. Zeker van de verdediging.
Ja. Ja.
En nu kennen, ja, als het goed is, horen de mensen in de Kuip jouw stem. En gaan ze jou beter leren kennen de komende jaren.
Ja.
Maar als ze heel goed hebben opgelet, hebben ze jou wel eens eerder voorbij zien komen.
Ja.
Hebben we een fragmentje klaarstaan? Ik ben benieuwd of je het zelf nog weet.
Hoe is het?
Vond je het echt mooi, John?
Zeg je?
Vond hij het echt mooi?
Ja, zeg het maar of je het mooi vond.
Vond je het mooi?
Ja, zeker.
Papa kampioen?
Ja.
Is wat, hè?
Ja, gelukkig. Geen PSV.
Dan heb je er goed ingeslagen thuis.
Ja, dat moest hij zeggen, hè? Ik moet nog betalen, maar dat komt wel. Als je kijkt naar het materiaal wat wij hebben, wat die andere twee ploegen hebben, dan denk ik dat we gewoon heel erg goed gepresteerd hebben. En misschien nog wel iets boven ons kunnen.
Wauw. Ja, dit is echt een paaltje.
Nog geen baard in de keel.
Waar we naar zitten te kijken. Niet. Als je het wil zien, Feyenoord kampioen 92-93 op YouTube. We zagen een fragment vanuit de kleedkamer waarbij een hele jonge Dimitri... Ja, eigenlijk blij was dat Feyenoord kampioen werd en niet PSV.
Ja,
zeker.
Je kon hem gelijk naar de actualiteit trekken. Ja. Wat zijn nou? Gelukkig geen PSV.
Gelukkig geen PSV, ja.
Ja.
Ja. Ja. En het kwam ook een beetje omdat we pas volgens mij een wedstrijd na of voor Groningen. Volgens mij was dat MVV uit.
Ja, ja, in al wedstrijd.
Ja, ja, dat we die nog over de streep trokken, waardoor we boven PSV uitkwamen.
Ja. Ja.
Dus ja, wat dat er gaat, was dat in ieder geval...
Spannende ontknoping.
Heel erg, ja. En toen gingen we inderdaad mee. Naar Groningen uit. En met mij denk ik 20.000 andere Feyenoord supporters. Want het zat helemaal vol met Feyenoord supporters.
Ja, ik was er ook.
Ja, okay, nou
achter de goal.
Ja.
En ook in bomen en in lichtmasten.
Ja, overal.
En 40.000 man in de Kuip. Hè?
Ja.
Waar geen bol werd
schermen,
getrapt, maar gewoon op die grote schermen.
Ja. Maar jij zat daar dus als jong ventje. Jij was toen een jaar of 10? Of zo, 12?
Ja, 11.
Ja.
Ja, 11 was ik toen.
Zat je in de kleedkamer?
Ja, in de kleedkamer. Ja, voor mij is mijn vader iemand die ook stinkt als die poept. Dus ja, dat zijn voor mij allemaal mensen die ook gewoon eten en drinken. Dus ja, het was voor mij niet dat ik dacht van wow, een balhalla maar.
Nee, ik bedoel ook meer, kijk, als je het achteraf, ik kan me levendig voorstellen dat als je dan gewoon meegaat, ja, het is eigenlijk je vader die naar zijn werk gaat, maar het is wel leuk, want het komt op tv allemaal en zo, allemaal interessant. Maar als je nu terugkijkt ernaar, denk je, hé, ja, zo vaak wordt Feyenoord niet kampioen. En jij zat er bovenop, je zat er tussenin. Dat is wel heel bijzonder.
Zeker. En als je het hebt over anekdotes, want daar houden we van in
ja,
deze show
zeker.
En de luisteraars
ook. Kom erop.
Wij gingen terug van Groningen naar de Coolsingel. Maar dat ging niet met de bus, want de snelweg stond helemaal vol met Feyenoord supporters klaar om ons te ontvangen. Dus die reis zou 5,5 uur duren, denk ik. Toen dachten ze van nou, dan zetten we de mensen die mee zijn gegaan met de bussen, die zetten we even op het vliegtuig.
Ja.
Ja, nou, top. Ik ben niet bang voor vliegen, absoluut niet. Maar die vlucht dacht ik, dit is er een dat we gaan.
Ja.
Er waren luchtzakken, daar werd ik niet goed van. En die gasten zaten natuurlijk allemaal te drinken, die spelers. En die zongen allemaal, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En ik dacht, nou helemaal niet, ik ben pas 11.
Ja,
ja nee, dus dat... gelukkig zijn, dat is het allemaal goed gekomen. En hebben het goed gevierd in het stadhuis en op de Coolsingel. Dus...
Nou, er waren ook wat spelers hoor, die met plasjes zweet in de handen.
Ja, dat geloof ik.
Ja,
uit de eerste bron.
Ja.
Eerste hand, ja.
Die verhalen hebben we inderdaad
En dan naar de Coolsingel.
Ja.
Maar daar kan je als kind... dat kan je ook niet voorstellen, toch?
Nee, dat is niet normaal. Er staan 120.000 mensen.
Ja.
Nou, ik kon links zo lang kijken als ik dat kon. En er waren supporters rechts, voorbij het Hofplein, rechtdoor, Stadhuisplein. Ja, overal waar je keek, stonden supporters.
Ja. Jij was denk ik, want jouw vader was een van de oudste spelers, hè?
Ja.
Jij was denk ik ook een van de oudste kinderen dus die erbij waren.
Ja.
Want de rest had of nog helemaal geen kinderen of hele kleintjes.
Ja, van tweede leg.
Ja,
ja klopt. Nee, inderdaad.
En hoe is dat dan als je daar als jong ventje ertussen loopt? Kijk je dan je ogen uit of denk je op een gegeven moment ook van ik heb het nou wel gezien?
Nou, dat zeg ik. Weet je, het is uiteraard word je automatisch supporter van Feyenoord. Dus ja, de blijdschap zit er bij mij ook in. Ik mocht zelfs op de nek van mijn vader met de beker in mijn handen de lucht in tillen.
Op het bordes?
Ja, zeker.
Zo, dat is nog linker soep ook. Hij zal even naar voren vallen.
Nee, hij stond niet aan de rand.
Oh, oké.
Hij heeft hoogtevrees.
Ah.
Nee, dus dat is natuurlijk fantastisch. Wat ik zeg, Blinker, Taument, Kieperich...
Mm-hmm.
Nou, noem heel de selectie maar op. Dat waren voor mij wel dat ik dacht... Ja, mijn vader speelt hier mee.
Ja.
Kennen die gasten jou nu nog als het zoontje van John?
Want nou, ze noemen me, ze noemen me nu wel Dimitri.
Ja, oké.
Okay. Dus ze kennen me... kennen me wel. Ja.
Ja.
Ja. Ja, de Ettegoei heb ik nog wel eens contact mee. Die woont vlakbij.
Mm-hmm.
Regie Blinker zie ik af en toe nog wel eens. Ja. Gaston Tament als jeugdtrainer op Varkenoord.
Ja, Arne Scholten loopt er nog rond.
Scholten, ja. Gobbel. Ja. Dus wat dat gaat, kom ik ze nog wel tegen.
Ja. En dan even laatste, want we hebben je niet uitgenodigd dat je er zo van bent. Maar nee. Om het af te sluiten. Big John, die is nu assistent?
Nee,
niet meer.
Assistent van mijn moeder.
Ja, assistent van je moeder. Want hij was heel even in de zandbak beland ook, toch?
Ja, klopt. Na een behoorlijke tijd hoor. In Dubai was die assistent bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Van de onder 20 groep. Dus zeg maar de jong voordat ze naar de grote grote nationale
team. Ja, precies. A-team. Ja, mooi. Dus daarbij ook wel eens gaan kijken misschien?
Niet wedstrijden. Ik ben wel een aantal keer met mijn vrouw ook naar Dubai geweest. Het is een fantastisch land om op vakantie te zijn.
Ja.
Nu even niet.
Nu even niet?
Nee.
Oh.
Nee, met die... Je weet nooit wat je aan zit te komen.
Hij heeft ook wel vastgezeten, geloof ik, hè? In een hotel of zo.
Gewoon thuis.
Kon niet vliegen en zo.
Ja. Nee, klopt. Thuis inderdaad om 2:30 s'nachts alarm. En dan moet je naar de badkamer.
Ja.
Omdat er dan drones uit de lucht geschoten worden. Ja. En die kunnen neerkomen.
Onrustige plek.
Ja.
Ja.
En hij was in 2002 ook assistent trainer van het elftal dat...
UEFA Cup. Zeker.
Heb je daar toen ook zo dichtbij gezeten?
Ja, ja.
In de kleedkamer en zo?
Nee.
Dat niet meer?
Nee, okay. Toen was ik net iets te houten.
Ja, dan mag het niet meer.
Nee, maar wel met het feestje boven in het Maasgebouw. En Volgens mij gingen wij half zes gingen we de Maasgebouw uit. Dus ik heb de volgende dag mijn school ook niet gered.
Oh. Nee.
En hij excuses nog daarvoor.
Ja.
Maar
hij is goed gekomen, toch?
Ja, 100%.
Ja. Want in het dagelijks leven kunnen mensen jou ook tegenkomen bij het sportbedrijf.
Ja, sportbedrijf Rotterdam.
Ja.
Ja, daar werk ik bij Team Evenementen. En wij zorgen ervoor dat alle grote sportevenementen soort van vertaald worden voor de Rotterdammer als het ware, om te weten wat er in hun stad afspeelt aan evenementen. En dan kunnen ze misschien nog kaartjes winnen voor het grote evenement.
En meedoen op pleinen en in de wijken, programma's en zo? Is dat wat je doet?
Nee. Het is echt voor evenementen te promoten, zeg maar.
Oh, dus, echt promotie?
Ja. Dus ABN AMRO Tennis bijvoorbeeld in februari.
Ja.
Dan zorgen wij met site-events dat mensen in Rotterdam op Centraal Station of Waarden, waar we dan ook staan, kaartjes kunnen winnen. En
die zien die reuze tennisracket ineens ergens dan?
Ja, bijvoorbeeld. We hebben een ballenbuis. Dat is een hele grote, dikke buis. En daar zitten allemaal ballen in. En dan moeten ze raden hoeveel ballen erin zitten.
Kijk.
Dat
zijn leuke
dingen. Dat is weer wat anders dan een kennisquiz, Harry.
Ja, het is even iets andere orde.
Ja.
Professor Feyenoord haalt het hier niet bij.
Nee.
En je vertelde voor de uitzending ook, er komt volgend jaar een echt wereldkampioenschap naar Rotterdam.
Ja, WK Beachvolleybal.
Ja.
Komt naar Rotterdam. Dus het strand wat nu gebouwd wordt bij Rijnhaven.
Bij de Rijnhaven?
Ja.
Ja, daar zijn ze ook wel lang mee bezig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus het is niet zomaar eventjes een beetje zand storten en dan kan je je gang gaan. Maar daar wordt een stadion gebouwd.
Ja.
En rondom dan verder in de stad gaan we kleine veldjes neerleggen. En hopen we de bewoners en de mensen die normaal gesproken dat misschien niet zouden doen, dan wel even
over de streep kunnen trekken. Ja, maar het is een te gekke plek, toch?
Ja,
tussen de wolkenkrabbers daar.
Ja.
Ja, het is gewoon landwinning hè, wat daar gebeurt. Heel ingewikkeld, maar het ziet er prachtig uit.
Ja. Absoluut.
Mooi. Even een bruggetje die er ook prachtig uitziet.
Ja.
Ja, dat is Jeroen Koot. Komt-ie hoor.
Radiokamer. Wil Henk de Bruin uit Pijnakker naar de radiokamer komen? Soms werd de reden van deze ontbieding tijdens een wedstrijd erbij vermeld. Dan was de persoon in kwestie net vader geworden en klonk erna een zacht gejuich op de tribunes van de Kuip. Meestal was het voor ons op de tribune gissen geblazen. Een welkome afwisseling van het schouwspel op de groene mat. Maar het triggerde wel onze nieuwsgierigheid. Waarom moest Henk de Bruin uit Pijnakker zich bij de radiokamer melden? Fout geparkeerde auto's, auto's waarvan de lichten nog aanstonden en een sportprestatie in een andere discipline. Ik kan me nog een langgerekt Leo, Leo, galmend door de Kuip herinneren toen Leo Visser in 1989 het EK Allround had gewonnen. Dat was buiten de opstellingen, goals, wissels en tussenstanden op andere velden ongeveer de enige momenten, op het draaien van het onvolprezen koning voetbal na, waarvoor de geluidsinstallatie in de Kuip gebruikt werd. Een goaltune was nog iets uit een andere dimensie. Tegenwoordig gedragen sommige stadionspeakers zich als volksmanners. Vooral in Duitsland, in een land dat voorzichtig zou moeten zijn met volksmanners, hebben ze daar een houtje van. Dus het al het ultragedoe lijkt het erop dat alleen de stadionspeaker uit zijn dak gaat bij een doelpunt. Hoe het zeker niet in de Kuip moet, zag ik laatst bij een honkbalwedstrijd van de New York Yankees. Nu is honkbal een geweldige, maar toch wel een iets wat statische sport, dus ik snap dat het publiek vermaakt moet worden. Maar het was allemaal wel wat veel. Shots van enthousiaste fans, shots van fans die een bal hadden gevangen, tot high-five cams waarbij willekeurige fans elkaar een high-five gaven. De beruchte kisscam heb ik niet gezien. Ik denk dat ze die na het Coldplay-incident in de ban hebben gedaan. Op zich jammer, want ik had wel het gezicht van Mr. Brown from Pijnakker willen zien als hij 9 maanden later in de radiokamer van het stadion van de New York Yankees ontboden zou worden.
Al dus Jeroen Koot.
Mooi.
Mooi hè? Ja.
Mooie tekst, absoluut.
Ja. Ik vind de beste columnist van Rotterdam en verre omstreken, als het over Feyenoord gaat.
Absoluut.
Ik blijf het zeggen.
Ja.
Altijd spot on.
Dit was inderdaad wat je nog wel eens bij zo'n wedstrijd hoorde. Niet elke wedstrijd. En volgens mij de echte stadionspeaker was dat niet, die je dan hoorde. Maar het was gewoon zo'n een beetje zo'n ambtenarenstem die dan vertelde dat er iemand naar de radiokamer moest komen.
Wil die zich melden.
Waar überhaupt die radiokamer was, geen idee.
De radiokamer.
Ja.
Ja, waar dan?
Ja,
ja.
Nou, het was ergens in het stadion.
Maar Jeroen geeft ook voorzetjes op ons. Hè? Nu moeten wij de vraag stellen. Ja, die tonatie van zo'n speaker. Let jij daar nou meer op? Want in de loop der jaren ben je ook wat meer de host geworden bij evenementen.
Dus ja,
je hebt je een beetje ontwikkeld tot spreker. Het is,
ja, zeker.
Hoe is dat gegaan? Laten we daar even beginnen.
Ik doe voor mijn werk wel bepaalde openingen van sportpleinen of gymzalen, dat soort dingen. Ik ben stadionspeaker geweest bij Excelsior Maassluis. Sportpark speaker, want stadion is het niet, maar goed. Ze noemen dat zo. Mm-hmm. En daar heb ik me eigenlijk, ik wil niet zeggen mijn speakerstem, want het is gewoon mijn eigen stem. Maar, dat er wel een beetje ontwikkeld, mijn eigen stijl misschien wel.
Ja. En als je dan Jeroen hoort, hè, en die heeft het over honkbal of in Duitsland. We hebben ook een soort interimmer gehad in de Kuip. Dat staat je misschien ook nog wel bij.
Nee.
Sjoerd Keizer.
Nee, ik bedoel weer een ander. Oh. Nee, we hebben ook iemand gehad die kwam voor één wedstrijd. Kom die hier even spiekeren.
Oh, jawel. Die had een prijsvraag gewonnen, toch?
Ja.
Ja, klopt. Hmm.
Maar dat is een hele andere stijl. Die had het echt over onze Argentijnse... Bijna een bokser die gaat aankondigen.
Ja. Dat moeten we niet doen hier.
Ja. Maar dat werkt niet.
Nee.
Nou, dat denk ik niet. En zo ben ik ook niet. Dus.
Nee.
En ik denk ook niet dat je dat moet willen. Weet je? Het is niet een show die om mij gaat.
Nee.
Ik ben daar om de supporters van informatie te voorzien.
Mm-hmm. Ja.
En dat probeer je op een zo goed mogelijke manier te doen. En je eigen manier. Alleen ja, het moet niet om jou, of in dit geval om mij, gaan draaien. Ja.
We hoeven geen overslaande stem van jou te verwachten de komende jaren. Als je een beetje meer erin zit. Dit is het gewoon.
Na overslaande stem, ja.
Nou, ik kan me voorstellen.
Overslaan heet, weet ik niet. Maar goed, dat is al. Ik ben bij doelpunten van ons ben ik wel iets uitbundiger dan uitdoelpunten.
Ja, dat is
toch. Dat lijkt me ook logisch.
Ja,
en zeker als Ajax komt op bezoek en in de laatste minuut maken we 2-1. Dan ga jij natuurlijk ook uit je dak.
Dat denk ik wel. Maar ik moet wel proberen zo professioneel mogelijk te blijven. Maar er zal wel iets meer emotie in zitten dan anders. Ja,
dat lijkt me ook logisch. Nou. Hey, hoe ben jij stadionspeaker geworden? Want je hebt het net al over Excelsior Maassluis gehad. Maar hoe kom je dan bij Feyenoord terecht?
Jesse Lup werkte bij Excelsior Maassluis. Die deed daar de pers gebeuren. Want Excelsior Maassluis speelde in de tweede divisie. Altijd in de KNVB-beker. Tegen Heerenveen bijvoorbeeld. Tegen PSV. Dus... Ja, daar komt best wel wat pers op af en daar hield hij zich dan mee bezig. En dat doet hij eigenlijk nu bij Feyenoord al een aantal jaar. En toevallig zei ik, nou ik denk dat ik 4-5 jaar geleden tegen hem zei van... joh, even voor de grap, als Peter nou een keer gaat stoppen... weet je, mag je mij wel bellen of je mag mijn naam noemen. Ik weet niet precies wat ik zei, maar iets in die trant. En toen het bekend was dat Peter door omstandigheden ging stoppen... heb ik wel een appje gestuurd van, joh, denk je nog aan me? Ja, niet wetende of überhaupt dat gedaan wordt of niet. En ik denk niet dat er daar een open sollicitatie aan vooraf is gegaan... waar iedereen zich op kon inschrijven.
Nee.
Dus ik denk dat zij binnen hun mensen, binnen hun contacten... zijn gaan zoeken naar mensen. Ik weet niet hoeveel mensen de sollicitatie hebben gedaan. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik weet dat ik overbleef met één iemand. Ik deed op dinsdag moest ik een stukje doen van de laatste wedstrijd van 2 jaar geleden. Tegen RKC was dat volgens mij.
Ja. Maar
dat zou volgens mij wel kunnen.
Want dan zetten ze een band voor je aan en dan zie je de wedstrijd of zo. En dan krijg
nee,
je
ik
een sta script.
Op het veld en ik krijg de opstelling. Dus ik lees de opstelling op en ik moest een doelpunt doen. Dus hoe ik dat zou doen.
In een leeg stadion.
Nou, toevallig, het was leeg wel qua supporters. Maar ze waren bezig met het afbouwen van direct podium. En alle toeters en bellen die daar bij hingen. Dus die hebben dat meegekregen.
Die dachten ook, die vent is niet goed.
Kan die gozer niet even zijn kop houden.
Ja, wat staat hij te gillen? Hoezo 3-0?
Ja.
Ze waren die toestanden aan het afbreken. Ja. Dus er was helemaal geen wedstrijd.
Nee. Nou, dat hoorde ik ook later.
Ja?
Nee, ik heb dat dinsdag gedaan en donderdag bleek dat iemand anders dat moest doen. En vrijdag werd ik gebeld dat de keuze op mij was gevallen. Dus.
En toen vond je het wel heel erg leuk, denk ik.
Ja,
toch?
Tuurlijk. Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Heb je wel even een flesje opengetrokken?
Een flesje groen ijsthee, ja. Want,
ja
de rest, ik drink geen alcohol, maar goed.
Okay.
Ja, nee, dat absoluut. Ja, er gaat een golf van trots en ook wel een beetje spanning door je heen. Van, joh, wat is dit nou? En
dat was ook een van de vragen die ik had. Je moest nogal een monument opvolgen. Heb je dan ook niet dat je na de eerste blijdschap, zeg maar, dat je op een gegeven moment dat er ook een beetje twijfels komen van, oh jee, wat moet ik nu gaan doen?
Kan ik dit wel?
Nee. Ja, ik wil niet overkomen als iemand met te veel zelfvertrouwen. Want dat is zeker niet het geval. Maar ik ben wel bewust van mijn kwaliteiten.
Mm-hmm.
En ik weet inderdaad dat ik Peter Houtman op moest opvolgen. Ja, dat is niet niks. Kijkend naar zijn loopbaan. Zo'n afscheid krijgt niemand anders.
Nee.
Dat was natuurlijk fantastisch. Alleen wat je dan niet moet gaan doen, denk ik, is doen alsof je Peter Houtman bent.
Ja.
Nee,
dus zijn dingetjes, zoals een doei-doei.
Ja.
Ja, dat moet je niet doen. Dat is van Peter Houtman.
Ja. Mm-hmm.
En heel veel sporters hebben me best wel vaak op Instagram bericht van, joh, waarom doe je niet doei-doei? Dat is leuk. Dat vinden wij ook leuk.
Ja.
Ik zeg, ja, maar sorry, maar dat is echt van Peter Houtman.
Ja.
Ik ga niet Peter Houtman kopiëren. Dit is van Peter Houtman.
Blijf bij jezelf. Ja.
Ja, en ik blijf gewoon bij mezelf. Ik doe wat ik doe. Ja. En die one-liners, dat is ook niet in 1 jaar gebeurd bij Peter. Ja. Dat is ook in de loop van de tijd gekomen. Dus weet je, dat moet je ook niet gaan forceren. Als het komt, komt het. Komt het niet, dan komt het niet. Ja.
Heb je nog wel met hem gesproken vooraf? Tips te vragen? Ja,
heb je een overdracht gehad?
Nee, ik heb geen overdracht gehad. Nee, ik ken Peter. Ik heb een aantal wedstrijden bij Oud Feyenoord ook mee mogen voetballen. En ik ken Peter al wat langer.
Mm-hmm.
Dus ik had hem sowieso wel gesproken, maar niet over dit.
Ja.
Want ik vind ook niet dat wat hij doet, dat ik dat ook moet gaan doen. Of dat zijn valkuilen ook mijn valkuilen worden. Ja, of
nieuwe situatie.
Ja, dus eigenlijk. Ik wilde gewoon echt vanaf van nul beginnen. Mijn eigen stijl creëren. En dat doe je dan niet door... met de vorige zeg maar in gesprek te gaan om te kijken hoe hij dat dan deed of wat hij je adviseert.
Ja. Hoe waren de eerste reacties na de eerste paar wedstrijden?
Ja, eigenlijk positief.
Ja.
Mensen moesten vraagteken erachteraan. Ja,
mensen moesten toch even wennen natuurlijk, een ander stemgeluid.
Ja, absoluut. Nou, als je na 27 jaar wel een andere stem hoort...
Ja, is dat even
dan,
wennen?
Ja, dan is dat even wennen. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik luister graag naar mevrouw. Maar goed, als daar...
ik ken jouw vrouw niet, dus ik kan daar niks over zeggen.
Nee. Maar het is, het is gewoon, gewoon jezelf zijn.
Mm-hmm.
En wat me opviel is inderdaad, is dat ik best wel de connectie heb met die gele zijde. Met de mascotte bijvoorbeeld, die zwaait naar hun. En dan zwaaien er over het algemeen best wel veel mensen terug. Dus dat vind ik wel leuk, hoe dat is ontstaan eigenlijk uit het niets. Ik heb geen wanklanken gehoord of negatieve berichten en... Ja, voetbalsupporters die uiten hun hart. Dus dat is ook negatief. Ja. Dat doen ze niet moeilijk over. En dat mag ook.
Ja.
Maar tot op heden heb ik dat nog niet meegemaakt. Dus.
Ik heb één puntje van kritiek. Maar dat gaat niet jou direct raken.
Okay. Nee.
Maar ik heb moeite om jou te horen soms. En dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de geluidsinstallatie.
Ja.
En dit heb je ook al heel vaak gehoord. Dat kan niet anders.
Ja, dat hoor
dat kan jij niet oplossen.
Vaker, nee.
Maar dat is natuurlijk doodzonde. Als jij de perfecte match speelt als vocalist.
Ja.
En mensen zeggen achteraf, wat zijn nou eigenlijk? Dat is toch vervelend.
Ja, klopt.
Hoe zit dat nou met die speakers?
Nou, hoe dat zit, weet ik niet. Ik heb ze niet aangesloten. Maar wat ik wel weet, is dat er een jongen achter mij, heb je de skyboxen.
Ja.
En daar zat de laatste wedstrijd was dat tegen Go Eagles. Zat er iemand en die zei na de wedstrijd... nu pas heb ik eindelijk gehoord wat jij dus door die microfoon zegt. Want ik zit normaal gesproken op W, volgens mij zit hij. En hij zegt, ik versta er normaal geen bal van.
Ja.
Dus dat komt niet alleen bij jou vandaan, maar inderdaad ook bij anderen.
Nee.
Nou ja, ik hoop dat bovenaan het lijstje staat als de... renoveren mag ik niet zeggen, maar als de
pleister... Op knap beurt.
Gemoderniseerd.
Gemoderniseerd, pleisters worden geplakt.
Ja.
En over moderniseren en opknappen gesproken. We naderen een beetje, even een zijstapje. We naderen eigenlijk een beetje het einde van de transfer window.
Ja.
Oftewel de plek waar spelers nog kunnen verkassen.
Mm-hmm.
En we hebben een expert klaarstaan die... Je kan niet anders dan... wij zitten een beetje naar die club te kijken... en we denken dat we het begrijpen wat er gebeurt op het veld. Maar we hebben hier iemand onder de knop als dat lukt. En dat is...
Transfergoeroe.
Ja, vind ik wel.
Ja.
Even kijken hoor.
Hij gaat over.
Ja. Hallo Melvin. Je spreekt met Dave.
Hi Dave.
Melvin Dupper hebben we hier aan de lijn.
Ja.
Melvin... we zitten richting het einde van de transferwindow. En we zijn heel erg benieuwd hoe we ervoor staan qua elftal. Gaat dit zo goed?
Ja.
Kunnen we zo de competitie verder in de Champions League? Of moet er nog wat gebeuren volgens jou?
Ja, dat is een goede vraag.
Je gaat natuurlijk Champions League spelen, je gaat beker spelen, je gaat Eredivisie spelen. Dus je kan ervan uitgaan dat dat een wedstrijd of 50 gaat worden. En dan moet je inderdaad al vragen of wat er nu staat voldoende is. Kwalitatief, dat is dan mijn eigen mening, vind ik dat we op de linkervleugel wel heel erg dun bezet zijn met Diarra, Borges, Zinhagel. Nou, misschien Ivanovic nog, maar die zal ook wel vertrekken. Dus ik hoop eigenlijk dat er op links wel echt een vleugelflitser komt, zo gezegd. En daarnaast vraag ik me af of op middenveld wel voldoende bezet zijn.
Hmm. Maar de vraag is natuurlijk ook dan, als er wat bij moet komen, dan moet er ook wat gaan. Verwacht jij nog uitgaande transfers?
Ja, geen idee. Ik ben geen insider natuurlijk. Oh, dus ik heb geen idee of er ook daadwerkelijk wat weggaat. Nee. Maar als je het nieuws een beetje volgt, dan lijkt het wel zo te zijn dat er iets moet gaan voordat er iets komt.
Ja.
Wie dat dan zou moeten zijn, dan is denk ik Reed wel een hele mooie om te verkopen. Omdat rechtsbacks denk ik over het algemeen wat makkelijker te vervangen zijn dan bijvoorbeeld hele bepalende middenvelders of aanvallers.
Ja.
En als je daar dan een mooi bedrag voor kan vangen, dan is dat natuurlijk super.
Ja. Mensen kunnen jou volgen, hè, op Twitter, tegenwoordig X, onder de naam Melvin Dupper. Of Dupper Melvin. Wat is je...
Ja, omgedraaid.
Ja, omgedraaid. Ja,
Dupper Melvin.
Dupper Melvin. Ja. Ja, en daar plaats je ook wel berichten. En dat gaat vooral over het systeem en hoe spelers met elkaar die wedstrijden naar winst omzetten. Hoe ze elkaar vinden en systemen en tactieken. Wat valt jou op als je naar dit Feyenoord kijkt? Zie je de hand van Gio al?
Er is wel een hele duidelijke verandering. En dat is dat je vorig seizoen met name... het middenveld is wel iets veranderd. Hè? Niet alleen in poppetjes, maar ook in hoe ze op het veld staan. Vorig seizoen was het met name zo dat je met twee centrale middenvelders naast elkaar speelde en één daarvoor. En dat was dan vaak Stijn. En nu zie je dat het vooral met de punten achter is. Dus dat het of Van Hout of Targaryen is, vaak Targaryen. En dan Valente en Zegiel daarvoor. Of iets wijder dan dat vorig jaar, zeg maar, zo was. Dus vandaar dat ik ook zei van ja, is dat middenveld dan voldoende bezet? Zeker in de manier van spelen nu. Dan speel je met Valente en Zegiel eigenlijk wat wijder van de goal af. Dus niet een echte team die echt in de 16 komt en ballen binnenschiet of kopt. Zoals Stijn dat vorig jaar deed. En dan vraag ik me bijvoorbeeld af of Stijn en Van Elzout in de manier van spelen zoals het nu gaat... wel echt de kwaliteit hebben om ook Feyenoord beter te maken. Ja. Dus dan hou je talent en zegje over en eventueel Moder, die nog niet fit is. En de vraag is, wanneer die fit wordt, die zou dat misschien wel kunnen op die manier zoals talent en zegje dat nu doen. Maar ja, daarachter heb je eigenlijk niks. Dus wat als talent en zegje of talent of zegje wegvalt, wat gebeurt er dan?
Dus die moeten we vooral houden, zeg jij?
Nou ja, als je er één weg doet, dan moet je er zeker één terughalen. Misschien wel twee.
Ja.
Maar ik vraag me eigenlijk af of je er niet sowieso nog één van die types moet halen.
Ja.
Dus er wat meer creatieve jongens die ook gewoon technisch vaardig zijn.
Ja. En nou heb je, kan ik me voorstellen, ook wel eens gekeken naar hoe Arne Slot het met Sipkes, een assistent bij Liverpool, deed. Zie je ook wel een beetje slottrekjes weer in dit elftal terugkomen? Is er ook een hand van Sipke waar te nemen?
Ja, dat vraag ik me dan dus af, inderdaad. Dat een van die dingen was dus inderdaad dat middenveld, zoals dat nu gaat. Waarbij bijvoorbeeld CGL of Valente wat vaker langs de zijlijn echt komt te staan. Dus echt wijd. Dat was ook wel iets wat je terugzag in de tijd van Arne Slot. En dan vraag ik me inderdaad ook af, misschien net als jullie... van ja, zit Sipke Hulshoff daar dan achter of is dat een toevalligheid? Dat Gio dat bijvoorbeeld ook altijd al in de periode daarvoor deed. Dat durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Maar dat is wel een van de dingen die je nu wat meer ziet, vind ik... dan in de tijd met Van Persie.
Ja, mooi. Melvin, de komende tijd gaan we het zien of dat allemaal bij elkaar blijft. En ik wil iedereen van harte aanbevelen jouw analyses ook te volgen op X. Ik snap er niet altijd evenveel van wat ik zie op het veld. Maar als ik jouw analyses lees, dan denk ik, dan begint het een beetje te dagen. Dus een luisteraarstip.
Dat is leuk om te horen.
Toch? Ja. Melvin, bedankt voor je tijd, hè?
Geen probleem. Leuk om even in te schakelen.
Yo man, okay, hoi.
Hoi.
Ja. Hey, dat maakt het spelletje wel leuker soms. Als je denkt het te snappen wat er gebeurt. Met driehoekjes en inschuivende spelers en looplijnen. Jij bent ook trainer geweest.
Ja, en analist.
Vind het ook wel eens lastig als je naar een wedstrijd zit te kijken... om er niet wat van te zeggen dan?
Nee.
Nee, dat heb ik helemaal niet.
Huh?
Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik weet donders goed waar ik daarvoor zit. En mijn mening is niet iets wat de mensen willen horen. En daar zit ik ook niet voor. Dus nee, daar heb ik geen moeite mee.
Ja. Sowieso, wat mag en moet jij zeggen? En wat mag je vooral niet zeggen?
Wat ik moet zeggen, ik krijg speakerteksten, krijg ik inderdaad elke wedstrijd. En daar staan gewoon een aantal vaste dingen in over iedereen welkom heten.
Die schrijf je niet zelf?
Nee, dat doet het eventsteam binnen Feyenoord.
Mm-hmm.
Die krijg ik dan van tevoren opgestuurd, dat ik die door kan nemen. En er staan gewoon een aantal vaste dingen in die ik elke week of elke thuiswedstrijd moet oplezen.
Mm-hmm.
Ook over het vuurwerk niet meenemen of afsteken, niet roken.
Ja. De huishoudelijke mededelingen. Zeg
ja,
maar.
Eigenlijk huishoudelijke mededelingen.
En een gesprek, met de mascotte.
Ja, een gesprek met de mascotte op het veld. Een klein interviewtje.
Ja.
En daarna ga ik weer naar boven en dan doe ik uiteindelijk de basisopstelling van Feyenoord.
Ja. En de rustrondo?
Nee,
daar
niet
komt
van
iemand
mij.
Anders voor, hè?
Ja. Klopt, dat is vanuit AVEC. Die worden ingehuurd door de Mediamarkt, zeg maar, om dat te verkondigen.
Ja. In hoeverre kun jij dan nog je eigen sausje eroverheen gooien?
Maar mag ik heel even terug naar die rustronde? Want heel veel mensen die willen dat ook spelen. Maar ja, iedereen die wel eens in de Kuip komt, die weet, in de rust zit iedereen op dat ding. Ja. Je komt er niet op, hè? Dus dat is ook wel iets. Dus misschien heeft Mediamarkt nog wat wifi-versterkers liggen. Gratis tip nummer 2.
Ja,
sorry.
Dan kan hij dus ook niks aan doen.
Maar hij kan het wel
doorgeven. Hij mag het niet eens voorlezen.
Nee, dat is waar.
Nee, juist omdat je dat dus ook niet mag voorlezen. En je moet dus bepaalde dingen...
Mag niet, maar...
Gewoon rolverdeling.
Ik vind het ook wel lekker om af en toe heel even te plassen. Ja, want anders ben ik...
Nee, dat snap ik. Maar in hoeverre kun jij dus... Je zegt, je moet bepaalde dingen voorlezen. In hoeverre kun jij dan toch je eigen sausje eroverheen gooien?
Nou, dat is denk ik de manier van hoe ik het zeg. Ik bedoel, er staan woorden op papier en dat vormt een zin. Mm-hmm. Maar ik mag daar wel een beetje mijn eigen zin van maken.
Dat wel.
Ja, okay. Als het niet iets is wat ik normaal zou zeggen, dan ga ik dat nu ook niet zeggen.
Mm.
Dus ik maak het wel een beetje, de tekst maak ik een beetje eigen. Waarin de boodschap wel nog steeds overkomt.
Ja, en dat is eigenlijk dan jouw voorbereiding. Want hoe ziet jouw voorbereiding op zo'n wedstrijd eruit? Kijk je bijvoorbeeld ook... Ga je een beetje verdiepen in de tegenstander of is dat helemaal niet boeiend?
Nou, niet speeltechnisch. Ik kijk meer de wedstrijd terug van de vorige wedstrijd, zeg maar. En dan van de komende tegenstander. Maar meer hoe je dan de namen uitspreekt.
Ja.
Noem maar Oria Setter of noem ze allemaal maar op. Daar probeer ik me wel zo goed mogelijk in voor te bereiden.
Mm-hmm.
Die tekst is eigenlijk elke wedstrijd hetzelfde voor de wedstrijd. Het zijn huishoudelijke mededelingen.
Ja.
De vragen voor de mascotte zijn elke thuiswedstrijd hetzelfde.
Mm-hmm.
Alleen de opstelling verandert. En voordat ik de opstelling ga doen, dus voordat ik naar de mascotte loop... heb ik ook nog een momentje met de persvoorlichter van de tegenstander.
Ja.
Als daar mogelijkheid voor is. Voor mij in ieder geval, als alle namen duidelijk zijn, dan is dat niet nodig. En anders loop ik naar hem toe en dan zeg ik van... joh, hoe spreek je deze uit? Of waar leg je de klemtoon bij deze neer?
Ja.
Volgens mij bij Cody Eagles had je... Falatakker.
Ja, die spits was dat, ja.
En die moet je dan ook weer op een manier uitspreken. Dus ja, dat probeer ik wel zo goed mogelijk te doen. En dat is eigenlijk mijn voorbereiding op in ieder geval de opstelling.
Ja. Ja. En hoe ziet voor jou een wedstrijddag er dan uit?
Een wedstrijddag voor mij...
Nou, zeg zondagmiddag 2:30. Hoe ga jij die zondag beginnen?
Nou, dan kom ik rond tussen 11:30 en 12:00 kom ik al naar de Kuip.
Mm-hmm.
Niet omdat ik dan vooraan sta met de auto, maar meer omdat ik dan gewoon alle tijd heb om me rustig voor te bereiden. Ik word er helemaal kriegel van als ik te krap zit in mijn tijd en er zit iets tegen.
Mm.
En ja, dat kan ook gewoon niet. Dus ik bereid me dan rustig voor. Vaak is het de 11:45 wedstrijd is op tv in de persruimte. Dus die pik ik dan nog even mee wat momenten. Ik zorg dat alles klaar ligt wat ik nodig heb. Ik test vaak het geluid nog even met DJ Paul Bootsy.
Ja.
Bootsy Paul.
Ja.
Die
kan hem wel heel hard zetten trouwens. En ook als DJ Panic komt.
Dat zou ze eigenlijk om moeten draaien, wat mij betreft.
Ja, dus nee, dat test ik dan eventjes.
Mm-hmm. Dan is er nog niemand binnen?
Nee, dan is er nog niemand binnen. Nee, mm-hmm. Nee, vaak gaan de hekken... Wat is dat?
1 uur of zo?
Ja, zoiets. 1,5 uur van tevoren.
Ja.
Mm-hmm.
En 1 uur van tevoren heb ik mijn eerste teksten. Dus dan zit al een gedeelte van het publiek zit er al. En die krijgen dat mee.
Dan krijg je dan pas die teksten?
Nee, de teksten heb ik al. En oh, die moet ik, zeg maar, de 1 uur van tevoren draag ik mijn eerste tekst.
Ja, oké. En wat na afloop, want dan is, zeg maar, de wedstrijd is gespeeld. En jij zegt tot de volgende keer en zo. Ja. En dan?
En dan is het in principe ben je vrij om te gaan. Mm-hmm. Alleen, ja, we weten allemaal dat als je dan in de auto stapt, dan duurt het 3,5 uur voordat je de snelweg op bent. Ja. Dus dat doe ik niet. Ik pik vaak even de persconferentie mee. Vind ik wel interessant om te kijken hoe de speler of trainer over de wedstrijd dacht. Daarna kan ik rustig naar huis. Dan is de verkeerschaos is opgelost. En
dan is de missie geslaagd weer.
Als het goed is wel, ja.
Ja. Ja.
Heb je ook wel eens terug in de auto gezeten dat je dacht van, oh shit, wat heb ik nou gezegd?
Een verspreking of iets anders.
Of heb je nog niet zo'n moment gehad?
Nee,
niet zoals
of,
wij.
Of ik ben er niet bewust van geweest. Okay. Maar inderdaad, nee, dat heb ik nog niet gehad.
Dat is wel lekker, toch?
Ja. Huh? Nou ja, dat is. Dat moet je hebben, inderdaad, ja.
En een geheime boodschap of zo? Of een geintje op 1 april? Kunnen we je daarvoor bellen? Of niet?
Nee, ik denk niet dat dat gewaardeerd wordt.
Nee, hè? Nee. Ja, want ze spelen aanstaande zondag. Spelen we tegen ADO Den Haag. Daar kan je een paar geintjes mee uithalen met die selectie. Heb je ze al gezien?
Ik heb er nog niet aan gewerkt.
Nummer 35, S. Berg, top.
Ja.
En in de spits, Jiménez. Oh, nee, middenvelder, Jiménez.
Ja, ze hebben ook een middenvelder die heet Kilo.
Ja.
Die is een beetje te zwaar.
Zou het? En Dani van Loenen. Ja. Nee, dat zijn natuurlijk hele flauwe vragen die ik stel aan luisteraar. Ik ben er helemaal niet op uit om Dimitri allerlei slechte ideeën mee te geven. Maar even kijken van hoe die erin zit. Nou, hij is gewoon heel serieus hiermee aan het omgaan. Het is gewoon belangrijk dat je dat vanuit rust, neutraal, gewoon normaal, geen poespas, geen toestanden. Nee, zo hoort het toch, vind jij?
Dat denk ik wel. En,
wat is je leukste moment tot nu toe geweest? Kun je dat zo voor de geest halen?
Leukste moment is denk ik, en dat gebeurde spontaan.
Ja.
Dat was de wedstrijd, ik weet even niet meer welke, dat Ueda 3 keer scoorde. Thuiswedstrijd, vorig seizoen.
Pek Zwolle? Maakt hij de 4?
4 maakte hij
zaterdagavond.
Ja, die 6-1. Zou kunnen, hoor.
Ja.
En toen gooide ik opeens eruit, volgens mij bij het derde of vierde doelpunt, onze Japanse krijger, Ayasa Ueda.
Dat gebeurt spontaan.
En dat is spontaan. En daar heb ik geen enkele bijbedoeling bij of iets dergelijks. Dat is dan iets als supporter zijn.
Mag toch ook dat er een beetje leven om te kijken.
Ja, ik denk het wel.
Ja, je moet het niet zo als een ambtenaar alleen maar oplezen.
Maar
zeker niet als Feyenoord scoort.
Ja. Nou, dus de tweede keer dat je iets zegt over ambtenaren. Ja? Dan luister ook ambtenaren hiernaar, die denken, wat is er mis met mij? Je bedoelt gewoon te zeggen eigenlijk.
Dat de emotie.
Maar ambtenaren hebben ook emotie.
Ja.
Ik ben zelfs ambtenaar geweest.
Kijk,
bij de sport en recreatie.
Maar goed. Het mag wel een beetje met show.
Ja, natuurlijk. Ja, niet zoals in Duitsland. Want in Duitsland heb je van die verschrikkelijke volksmanners. Weet je, ja,
vreselijk.
Dat publiek zo helemaal opzwepen.
Dat was een Oostenrijker trouwens, hoor.
Ook die. Ja.
Nee, maar hetzelfde als dat ik de voornaam op zou noemen en dan de supporters de achternaam. Dat klopt hier niet.
Hoort niet bij de Kuip, toch?
Nee, dat moeten we ook zeker niet gaan doen.
Wat we wel moeten doen, is er een einde aan breien?
Ja. Is toch weer
nu
zover?
Al? Ja, nu al. Ja.
Weetje.
Ja.
Weetje.
Ja. Nou, we krijgen anders klachten van mensen die proberen het onder
het
uur te houden.
Hij is 90 minuten gewend, hè?
Ja, dit is wel kort, ja.
De voorbereiding 120.
Ja,
netto,
precies.
Ja. Een zuivere speeltijd. Nog even een paar vragen. Hè? Ja. Die zuivere speeltijd. Vind je dat een goed idee? Want jij houdt je ook bezig met hoeveel minuten komen er nog bij. Dat hou je ook in de gaten, denk ik.
Ja, dat krijg ik door van iemand die zit bij de Vier Official.
Ja.
Dus die weet dan hoeveel minuten erbij komen. Dat zegt hij dan door de portofoon.
Ja.
En ik heb een oortje in. Dus ik krijg dan wel de wissels en de extra minuten door.
Minimaal, hè?
Minimaal.
Vier minuten of zo.
Ja.
Ja, zuivere speeltijd. Ik denk dat het heel veel tijdrekken al gaat oplossen als je gewoon 2 keer 35 minuten speelt.
Ja.
Maar dan heb je weer mensen nodig die de tijd elke keer stoppen.
Ja.
En op amateurvelden ben je al blij als er een scheidsrechter loopt.
Oh, ja.
Ja.
Dus dan, dat is iemand, moeilijk te implementeren.
Moet iemand naast jou gaan zitten, dan die drukt af en toe op een knop.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, vertel mij wat. Ja. Hey, en als ze nou, komen we toch nog even een beetje terug op wat er gisteren gebeurde. In de Kuip gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. Hè. Daar hebben we in het verleden natuurlijk ook incidenten gehad. Weet jij op dat moment, stel dat er iets in de Kuip op het veld wordt gegooid of wat dan, weet jij op dat moment precies wat je moet doen?
Ja, we hebben een calamiteitenplan. Dus er staan bepaalde teksten in, ook voor de Champions League straks, dus ook in het Engels.
Ja.
Mocht dat nodig zijn. En dat zijn teksten inderdaad van, ja, niet, uiteindelijk komt het erop neer dat je niet met vuurwerk moet gaan gooien, ja, en logisch, dat soort dingen. Ja. Maar daar is zeker over nagedacht en dat heb ik altijd bij de hand.
Jij gaat niet zoals iets roepen zoals John de Wolf destijds deed.
Nee, ik denk niet dat dat aan mij is, omdat een in ieder geval niet op die manier. Nee.
Hoe zou je dat in heel netjes Engels zeggen? Use your wit. En dan nog een vloek erachter.
Use your brains.
Ja,
ja.
Oh, wow.
Ja. Ja, gelukkig heb ik dat nog niet hoeven doen. En laten we hopen dat dat in dit stadion ook niet meer gebeurt.
Dat hoop ik ook zeker met jou.
Ja. We kijken uit naar een paar mooie feestjes de komende maanden. Ik wil je onwijs bedanken voor je tijd.
Nou, je.
Ik vond het heel erg leuk om meer over jou te horen. En ik denk, jij vond het ook leuk, toch, Harry?
Ik vond het geweldig. Ja, ik vind het jammer dat het alweer afgelopen is. En ik wil nog veel meer weten.
Ja, wat? Nou, we hier toch zitten. Wat
blessuretijd. We zitten nu in blessuretijd.
Ja, blessuretijd.
Nou ja, wat hij bijvoorbeeld, als er een schitterende goal wordt gemaakt, of jij dan ook spontaan iets roept, of dat je dan toch alleen maar houdt bij wie hem gescoord heeft.
Nee,
heb je wel eens iets ingestudeerd of zo, dat je denkt van als er iemand scoort met een omhaal of zo, ga ik dit of dat zeggen?
Nee. Nee, ik heb niks ingestudeerd. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk echt dat spontaniteit het beste werkt.
Ja.
En dat zeg ik één keer die Japanse krijger. Dat ik dacht, 3-4 keer gescoord. Dat mag wel ietsje meer aandacht. Maar verder heb ik niet. Denk ik daar niet op voorhand over na.
Nee.
Het is allemaal naturel wat er gebeurt.
En wat ik ook nog wil weten is, je hebt nu een jaar gedaan. Je voorganger heeft het 27 jaar gedaan. Ga jij het nog 26 jaar nu volhouden?
Die vraag is me wel vaker gesteld. En het is absoluut geen doel van mij om die 27 te halen. Denk ik niet dat dat gezond is.
Nee.
Maar ik ga het zo lang mogelijk doen. Zolang Feyenoord en ik er tevreden in zijn over hoe het gaat. En mocht dat 5 jaar zijn, 10 jaar, 15, 20. Dan.
Zolang je er plezier in hebt.
Zeker. Zolang ik er plezier in heb en Feyenoord tevreden is over mij.
Dat is
en Feyenoord is de club, maar ook denk ik ook de supporters. Dan blijf ik zitten waar ik zit.
Ja. En jij was vroeger apetrots op je vader dat hij in het eerste van Feyenoord speelde. Hoe is dat nu andersom?
Ja, ook apetrots. Absoluut.
Ja. Praat jullie daar wel eens over?
Ja, zeker. En hij is al wat wedstrijden geweest. Ook mijn eerste wedstrijd hier waren mijn ouders en mijn vrouw en mijn zus waren hier. Ja, dat is toch iets unieks. Dat jouw broer of jouw zoon of jouw man stadionspeaker is van in de Kuip. Dus dat is wel iets bijzonders. En ja, ze zijn absoluut trots op me. Dan heb je het erover. En dan kom je inderdaad terug naar de tijd van Peter Houtman. En Jacques Nachtegaal zelfs, die tijd.
Hans Magieten?
Nee, dat zegt me niks.
Nou, dat is een DJ, hè? Toch?
Ja, die hadden we toen ook nog. Ja.
Ja. Okay. Ja. Ja. Nee, voor Jacques Nachtegaal was John Westdorp.
We hebben niet heel veel speakers gehad,
nee,
voor de volledigheid.
Nee,
klopt. Een stuk of 4 in 40 jaar tijd, denk ik.
Ja, het is ook echt wel een vak geworden, hè, op een gegeven moment. Want we hebben het over die radiokamer gehad. Ja. En in die tijd kan ik me eerlijk gezegd niet eens meer herinneren of die opstellingen toen werden voorgelezen of wat dan ook. Maar het is pas echt een fenomeen geworden dat je ook echt het van aan elkaar moest praten en zo. En doelpunten begeleiden. Dat gebeurde in de jaren 60 volgens mij ook helemaal niet.
Nou ja, mensen vragen me inderdaad ook van, ben je nou niet zenuwachtig als je iets moet gaan zeggen? Maar ja, ik denk dat dat dan niet goed is. Zou overkomen bij de moment dat ik het moest doen voor een leeg stadion.
Ja.
Dus ik heb niet de zenuwen. Ik heb wel gezonde wedstrijdspanning, maar dat is puur als supporter zijn.
Je bent gewoon scherp.
Ja, en Het is gewoon normaal doen.
Op zich wel grappig, want je hebt dus die test gedaan in een leeg stadion.
Ja.
En dan moet je het voor het echt doen en dan zit er ineens 45.000. Dat is toch wel even iets anders.
Ja, maar Harry.
Ja, maar dat maakt dus niet uit, want het wat ik doe blijft hetzelfde. Of daar nu 10 man een direct stage aan het afbouwen zijn, of dat er 45.000 man zitten. Mijn taak blijft hetzelfde, mijn informatie blijft hetzelfde. Alleen ik richt het naar iets andere mensen. In die zin een behoorlijke hoeveelheid meer. Maar dat verandert niet dat ik me anders voel.
Nee, maar niet iedereen kan dat uitschakelen.
Hij zit er lekker strak in. Heel goed. Hij zit er volgens mij gewoon heel strak in. Hij wordt er niet warm of koud van. Of er nou 300 of 3000 of 30.000 zijn. Top?
Nee, ik word daar niet zenuwachtig van. Nee. Ik vind het wel veel leuker als er heel veel mensen zijn. Ja. Dan weet je ook tegen wie je praat.
Ja.
Maar
Ja.
Ik denk dat de luisteraar ook met extra aandacht gaat luisteren naar
nu,
de stem.
Zondag Feyenoord-ADO. Ja.
De nieuwe stem van het stadion. Kijken of hij toch nog een geintje maakt over even die naam. Ik zou het wel heel leuk vinden trouwens. Maar je bent daar dus gewoon het geluid in het stadion. Maar we hebben hier toch nog jouw voorganger onder de knop zitten als afkondiger. En voorlopig houden we het zo.
Wij moeten nog even zeggen dat mensen moeten abonneren op het kanaal. Hè?
Zeker, want anders is dit voor altijd
precies
de laatste.
Precies.
Dimitri, bedankt. Luisteraar, bedankt. Harry, bedankt.
Oké.
Graag gedaan.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei, doei.